Goedemorgen allemaal. Voor wie mij nog niet kennen, mijn naam is Christian Bakker. Ik kom uit Os vanochtend. Ik ben voorganger ook in Os van de evangelische gemeente daar. En sinds 2 maanden ben ik ook regiocoördinator voor het zuiden, voor Brabant en Limburg namens de Unie ABC. En dat is een kerkverband waar jullie ook als kerk bij zijn aangesloten. Dus op die manier zijn er meerdere verbindingen. Ben ik blij dat ik hier ook in die rol vanochtend mag zijn. Want het is fijn om plaatselijke gemeentes te bezoeken en jullie te ontmoeten. Ik wil vanochtend een stukje lezen uit Galaten. Ik ben een tijdje bezig geweest met de vrucht van de geest. En dus wil ik je vanochtend een stukje daar meenemen. Maar dat zal toch niet meer dan een uitgebreide introductie zijn. Maar ik hoop dat het jullie aanmoedigt om daar verder mee aan de slag te gaan thuis. En ik denk dat ik wel wat handvaten meegeef ook om dat thuis verder zelf te ontwikkelen. We zijn in Galaten 5 dan. En ik zal lezen vanaf vers 13 om het hele stuk even te lezen dat daarbij past. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in 1 uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen ze geen deel hebben aan het koninkrijk van God. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. En wanneer de geest ons leven leidt, zullen we ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Voordat ik eigenlijk 3 delen van de vrucht er even uit wil halen, wil ik allereerst beginnen met een soort bijsluiter. Ik weet niet wie van jullie wel eens medicijnen slikt en dan uitgebreid de bijsluiter leest. Ik meestal niet. Maar soms is het wel goed om dat even te doen. Maar soms is het ook wel, schrik je ook wel als je die heel uitgebreid gaat lezen over wat er allemaal kan gebeuren. En dan zit je de eerste 24 uur nadat je die pillen hebt genomen je af te vragen of er 1 van die symptomen al op gaat komen. Maar goed, even bijsluiten hierbij. En dat wil ik doen aan de hand van 3 V's eigenlijk. Dat is makkelijk te onthouden. Allereerst even de opmerking dat het gaat om vrucht. Dus niet vruchten, vrucht. En in die zin is het goed om te zien dat dat, als het goed is, in de hele breedte van ons leven zichtbaar wordt. Dat we niet kunnen zeggen, ik score een 8 op zelfbeheersing. Maar geduld, dat blijft toch behoorlijk achter. Dat is op dit moment nog een 2. Dat is niet de manier hoe het werkt. Als het goed is, komt het allemaal op tegelijk. En zijn die 9 negenvoudige vrucht dus, wordt als het goed is in de hele breedte zichtbaar in ons leven. Natuurlijk kan het zijn dat we van onszelf al bijvoorbeeld wat meer zelfbeheersing hebben. Maar dat is dan niet per se een vrucht van de geest. Hè? De ene is misschien iets geduldiger dan de ander. Maar juist in dat ongeduld, dat is de plek waar de Heilige Geest wil werken. Maar dat werkt op al die gebieden dus. In vriendelijkheid, in vreugde, in vrede, in liefde. In al die dingen. Het tweede is dat als we nadenken over de vrucht van de geest, dat je misschien zegt van ja, dat is toch iets wat eigenlijk een beetje natuurlijk moet opkomen. He, dat, ik zet me open voor de Heilige Geest en ik groei wel. En daar heb ik eigenlijk voor de rest niet zo heel veel zelf mee te doen. Nou, in onze gemeente zeg ik wel eens, laten we het werk van de Heilige Geest niet zien als hetzelfde als het werk van Jezus. Jezus' werk was voltooid op het moment dat hij terugging naar zijn vader. En hij zei, het is volbracht, hij kon daar niks meer aan toevoegen en ook wij kunnen daar niks meer aan toevoegen of aan afhalen. Het was klaar, het was volbracht en datgene wat hij heeft gedaan is heel, is af. En het werk van de geest werkt volgens mij anders. Als de geest in ons leven komt, dan is daar een samenwerken met. We lezen in Romeinen bijvoorbeeld dat het gaat over de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus het is altijd een samenwerken. Dus het is altijd een, ik doe een stap en hij doet een stap en samen komen we verder. Er wordt iets van ons gevraagd als het gaat om het werk van de geest, maar er wordt niet iets van ons gevraagd, alleen maar een overgave, vertrouwen als het gaat om het werk van Jezus. Dus dat is een wezenlijk verschil. En dat is iets dat we goed in ons achterhoofd moeten houden als het over de Heilige Geest gaat, ook over zijn werk in de gemeente. Dat is iets waarin we met hem samenwerken. En daarin wordt iets van ons gevraagd. Daarin hebben wij onze verantwoordelijkheid. Dat noem ik dan onder het tweede punt verbonden. Vrucht, verbonden, ik zei 3 V's. En de laatste is verdrukking. Het is ook goed om je te beseffen dat de vrucht van de geest eigenlijk vooral werkt op die momenten dat we het lastig hebben. Als we vlieren fluitend door het leven gaan en alles gaat goed, dan zijn we van nature redelijk geduldig en liefdevol en vriendelijk, zeg maar. Ja, als je lekker in je vel zit, dan is het niet zo erg als iemand even iets langer over doet in de supermarkt. Maar als dat een beetje onder druk komt te staan, dan merken we al snel dat er dingen boven komen vanuit ons hart die misschien iets minder mooi zijn. En dat zijn die momenten waarop de Heilige Geest wil werken. In het verkeer werkt dat voor sommigen van ons wel redelijk snel. Dat we na een tijdje voelen van oei, ik zit hier in een situatie waarin wat lelijke dingen van mij boven komen. We gingen vrijdag naar het strand en alles ging goed tot we in de file kwamen met 3 kinderen achterin. Waarvan eentje opeens moest plassen en zo. Nou, dan merk ik ook in mezelf dat ik niet de geduldigste ben. Maar juist in die moeilijke situaties, dat zijn die momenten dat wij kunnen groeien. En dan denk ik vooral aan het woord volharding. Want het woord volharding komt, als we deze vrucht nazoeken in het Nieuwe Testament, zul je zien dat het woord volharding vaak daarbij genoemd wordt. Dan gaat het over iets dat de Heilige Geest wil uitwerken in ons leven en dan komt volharding daarbij. Dat betekent dus dat het voornamelijk gaat, er is geen volharding nodig als het niet moeilijk is. Maar volharding is nodig op het moment dat het zwaar wordt in ons leven. Vorige week hoorde ik iemand die lag in het ziekenhuis in Thailand. Was op vakantie daar en daar kreeg hij iets binnenste schedel, ik weet niet precies, bloedophoping of zo. En dat zijn de momenten dat het spannend wordt. Hè? En waarin iets van ons hart zichtbaar wordt, van ons vertrouwen op Jezus en hoe dat allemaal werkt. En als we in die situaties kunnen volharden, dan is er volgens mij daarin ook, wordt iets van die vrucht van de geest zichtbaar. En die kan zich verder ontwikkelen. Het is juist in die momenten als het ware van verdrukking, van moeite, van pijn, van verslagenheid misschien, van wanhoop. Dat ons gevraagd wordt, dat is onze verantwoordelijkheid, om te volharden. Om onze ogen omhoog te richten, om Jezus aan te roepen, om zijn beloften, beloftes te omarmen. En daarin zit volgens mij die groei. Dus ja, dat klinkt misschien een beetje hard, maar als je op dit moment in zo'n situatie zit, dan mag je daar ook wel blij mee zijn. Want juist door die situatie heen geeft God volgens mij nieuwe dingen. Ik moet even denken aan het verhaal van Abraham, Genesis 22, waarin juist ook in dat volharden, God gaf de opdracht om zijn zoon te offeren. En Abraham ging daarin mee en volharden in zijn vertrouwen in God. En aan het einde van het verhaal openbaart God zich op een nieuwe manier. Laat hij iets nieuws van zichzelf zien door middel van een nieuwe naam. In de tekst staat, de Heer voorziet, Yahweh Jireh. Dus iets van Gods eigenschappen wordt zichtbaar nadat Abraham door die volharding is gegaan. Ja, daarom, ja, we bidden soms dat we opeens uit een situatie gehaald worden. Een moeilijke situatie. Maar soms is het misschien goed om ook te bidden, Heer, geef me kracht om door de situatie heen te gaan. Om te volharden in deze situatie. Omdat daar dus die groei gebeurt. Goed. Wat ik nu wil doen is eigenlijk drie delen van die vrucht eruit halen. En dan benaderen vanuit God zelf. Ik denk dat het goed is om ons bewust te zijn dat al deze eigenschappen eigenlijk een afspiegeling zijn van wie God zelf is. God is liefde. God is vrede. Nou, er zijn er drie die ik eruit wil halen, maar we zouden dat hele rijtje eigenlijk kunnen uitlichten en kunnen zeggen, wat wordt in de Bijbel zichtbaar over God als we naar deze vrucht kijken? Ik ga er drie noemen. Dat is vreugde, dat is vrede en dat is geloof. Dus deze drie ga ik even uitlichten. En ik wil dus beginnen met vreugde. Want we voelen misschien allemaal wel aan dat God liefde is, maar is God ook vol vreugde? Dat is misschien een gekke vraag. En toen ik daarmee bezig was, dacht ik, ja, aan de ene kant zou ik gelijk zeggen, ja, God is vol vreugde natuurlijk. Maar waarin wordt dat dan zichtbaar? Waarin kunnen we terug in de Bijbel vinden dat God vol vreugde is? En dan moeten we eigenlijk gewoon teruggaan naar de allereerste bladzijde van de Bijbel. Waarin je, ja, dat is gewoon meer mentaal dan dat je dat fysiek hoeft te doen. Nagaan over hoe God de hemel en de aarde geschapen heeft. En we kunnen dat lezen als een soort wetenschappelijk verslag. Zo benaderen sommige mensen dat. Van 7 dagen, van 24 uur, waarin dit en dit en dit en dit en dit gebeurde. Maar als we dat lezen als een stuk poëzie, waarin een kunstenaar bezig is met het maken van een kunstwerk. Dan zien we daarin, proeven daar misschien al iets meer van de vreugde die God had op het moment dat hij de schepping maakte. Ja, ik weet niet of je daar zelf wel eens mee bezig bent met creatief zijn. Volgens mij is iedereen wel op een manier creatief. Sommigen zijn heel creatief met schilderen en kleuren en dat soort dingen. Nou, dat lukt mij meestal niet zo. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld met Lego te bouwen met mijn kinderen. Dat is ook creatief bezig zijn. Dat is ook iets maken dat er nog niet is. Uit die blokjes iets vormen. En zo heb je misschien, zoals je hier zit, allemaal wel je eigen creatieve processen. En in dat creatief bezig zijn zit volgens mij al zoveel vreugde. Zit al vreugde van daarmee bezig zijn, daar iets in maken. En dat zit ook natuurlijk in het dat het af is, maar dat zit ook in het proces zelf. En volgens mij mogen we op die manier ook dat scheppingsverhaal lezen. Van God die dingen maakt waar hij blij van wordt. Waar hij vreugde in vindt. En om dat even uit te lichten wil ik een stukje lezen uit Psalm 104. Want daarin wordt volgens mij iets van die vreugde die God in de schepping heeft gegeven, wordt zichtbaar. Psalm 104. Er staat vanaf vers 10 lees ik het even. U leidt het water van de bronnen door beken. Tussen de bergen beweegt het zich voort. Als je alleen al denkt aan het water dat door de bergen beweegt en opsplasht en alle kanten opgaat. En dat is volgens mij al iets waarin je vreugde mag herkennen. Het drenkt alles wat leeft in het veld. De wilde ezels lessen er hun dorst. En daarboven wonen de vogels van de hemel. Uit de dichte groen klinkt hun gezang. U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen en de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar. Gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt. He, dus God geeft dingen in de schepping die ons verheugen. Dat is, zie ik een beetje als de doorvertaling van Gods vreugde die zichtbaar wordt in de schepping, waar wij dan weer vreugdevol van mogen worden. Geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, brood dat het mensenhart versterkt. Vreugde van God in zijn schepping. En die vreugde wordt volgens mij nog steeds zichtbaar. Kijk naar de veelkleurigheid van de dieren. Het had allemaal zwart-wit kunnen zijn. Maar nee, het is blauw en pimpelpaars en rood. En als je 's ochtends wakker wordt, hoor je soms die vogels in allerlei verschillende geluidjes al om je heen. En proef je daarin de vreugde van de schepper. De zonsopgang of de zonsondergang. Of de vreugde die we vinden in voedsel. Voedsel is goed voor ons, we hebben het nodig. Maar tegelijkertijd heeft God het ook zo gemaakt dat we daar vreugde in vinden. Dat als we brood ruiken, dat we daar, tenminste ik, al blij van worden. Zo werkt God. En God heeft zeg maar die vreugde in de schepping gestopt. En daarom mogen we iets proeven van de vreugde die hij zelf is en uitdeelt. En daarom staat het ook in dat vers 31 van diezelfde psalm. Staat dan, de luister van de Heer mogen eeuwig duren. Een soort gebed, hè. En dan laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Dat is een soort oproep dat God zich blijft verheugen in datgene wat hij heeft gemaakt en wat hij doet. Dus dat woord verheugen komt hier letterlijk naar voren. Als God die zich elke keer weer verheugt. Heer, we bidden dat u zich elke keer weer verheugt in uw werken. We hebben het over de schepping gehad. Kunnen we dat ook over onszelf zeggen? Volgens mij wel. Als we gaan naar Zefanja, de profeet Zefanja, dan moeten we altijd even zoeken. Na Habakkuk, voor Haggai. Dan is daar een hele kleine profeet en die heet Zefanja. En daar in hoofdstuk 3 vinden we daarin iets heel wonderlijks. Er staat, de Heer je God zal in je midden zijn. Vers 17, ja. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. En het gaat over Jeruzalem, maar ik geloof dat het in Christus ook over ons gaat. Dat als wij in Christus zijn, als wij in Jezus zijn, dat God dit ook over ons zegt. Over jou zoals je hier zit. En misschien is dat te wonderlijk voor woorden dat hij dit over jou zegt. Maar misschien moet je deze week nog eens een aantal keer voor jezelf lezen. God is blij met jou. Hij is verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over jou jubelen. Wat is dat mooi, toch? Wat is dat een bemoediging, volgens mij, voor ons vanochtend, voor mij vanochtend, dat we dat mogen horen. Dat God zich over ons verheugt en dat hij jubelt over ons. Nou, ik had net, ja. Oh ja, dankjewel. Ik had net mijn blaadje hier tussen gedaan. Nu is hij weg, maar hier vind ik het al. In dit boek, Hoe moet je bidden? Ik weet niet of je het kent. Ik vind het een geweldig boek als het gaat over gebed. Schrijft Pete Greg het volgende, dat hierbij aansluit. Gods verlangen om tijd met ons door te brengen is veel groter dan het onze. Dit is echt een verbijsterende waarheid. Het betekent dat als jij jezelf overwint en in gebed naar God toe gaat, hij altijd met een glimlach op je wacht. Probeer dat te bedenken als je weer een gebedsruimte binnenstapt of met je Bijbel een rustig plekje opzoekt. Hij heeft geen opgetrokken wenkbrauwen en zijn gezicht staat niet verveeld. Hij is blij dat jij zijn boek hebt gekozen. Aan het einde van elk stukje, van elk van die drie delen van de vrucht die ik bespreek, wil ik een kleine oefening meegeven om de komende week mee aan de slag te gaan. Als je zegt van, nou, vreugde, daar wil ik wel iets mee, probeer dan het volgende. Om een moment te nemen om je te verheugen in de schepping. En daar gewoon bewust ook tijd voor apart te zetten. Dus misschien kan je deze week een park in Helmond opzoeken, een bankje gaan zitten en een kwartier om je heen kijken. En je verbazen over alle mooie dingen die er zijn. En de vreugde proeven die God daarin gelegd heeft. En daarin ook iets proeven van zijn hart. Dat vol vreugde is. En misschien ook dan bidden. Heilige Geest, leer me te zien en te kijken met vreugde. Dat is een oefening voor ons. Ik weet nog, een week geleden ging ik naar Maastricht. Was ik al met deze preek bezig. En dus wist ik al dat ik dit ging zeggen. En zeker als het gaat om vreugde vinden in de schepping. Toen was ik op de A2. En de A2 was afgesloten omdat er iets was gebeurd, ik weet het niet. Maar die was helemaal afgesloten. Soms is het nog dat je ergens over de extra rijstrook kan gaan of zo, of dat er nog eentje open is, maar nu is hij helemaal dicht. Dus je weet hoe dat gaat in de file. Je doet moeite om, zeg maar, welke baan is het snelst, hè? En dan als je in de snelle baan zit, dan is het fijn. Want dan heb je toch het idee dat je in ieder geval sneller gaat dan de mensen rechts of links van je. Maar nu was het zo dat ik dus de snelweg af moest en ik zag dat het nog een kwartier binnendoor was naar de volgende oprit. En vier auto's achter mij worden de paaltjes weggehaald en wordt de snelweg vrijgegeven. Dus op het moment dat ik zo de afrit oprij, redden de vrachtwagens zo, die ik blij was om in te halen, die rijden zo naast mij, zo de A2 op die nu vrij was. En ik zat, hoe kan dit? En toen moest ik dus door het Limburgse landschap zo naar de volgende afrit. En toen vertelde ik dat in Maastricht, van ik ben te laat en nou, hier en hierdoor. En toen zei ze, oh, je hebt dus heel erg kunnen genieten van het Limburgse landschap. Nou, dat had ik niet gezien, want ik zat me te verbijten over hoe lang het was tot de volgende oprit. Dus het is een oefening voor ons, zeker op die momenten, om je te verheugen in de schepping en je vreugde te vinden in God. De tweede gaat over vrede. Vrede voelen we misschien iets meer bij. Degene die iets meer van de Bijbel weten, dan weten dat er in Richteren 6 vers 24 ook genoemd wordt dat God vrede is. De Heer geeft rust in de NBV of in andere vertaling. De Heer is vrede. Yahweh shalom of JHWH shalom. En shalom is zo'n geweldig woord. Het gaat over heelheid. Het gaat over harmonie. Het gaat over dat alles klopt en alles functioneert, zeg maar, zoals het bedoeld is. Lichamelijk, geestelijk, maar ook relationeel, zelfs sociologisch, financieel. Shalom omvat al die begrippen. En als we bidden om shalom in ons eigen leven, dan bidden we dat zeg maar, de vrede van God in dat alles zichtbaar wordt. Dat God shalom brengt in onze relatie met Hem. He, dat is deze manier in onze relatie met anderen. En in onze relatie met de schepping ook nog. He, dat is misschien actueler dan 50 jaar geleden. Dat we ook in shalom leven met onze met de schepping, met onze omgeving. In het Nieuw Testament wordt het ook genoemd als het gaat om God en vrede. Denk aan Romeinen 15 en 16, waar het wordt gesproken over de God van de vrede. En vooral op 16 is het heel opmerkelijk om wat er dan volgt. Daar zal ik dan niet op in, moet je even thuis maar opzoeken. Maar de God van de vrede. En dat betekent dat God in zichzelf heelheid is. Dat God in zichzelf volmaakt is, in harmonie. En dat alles wat hij uitwerkt ook in heelheid is. En dat is natuurlijk vooral zichtbaar in het werk van Jezus als vredevorst. Een geweldige titel die Jezus krijgt vanuit Jesaja 9. En dan zie je dat als Jezus door deze wereld gaat, dat hij een spoor achterlaat van vrede, van harmonie, van herstel in alles wat hij doet. In de ontmoetingen die hij met mensen heeft, in uiteindelijk natuurlijk ook zijn werk aan het kruis. Het spreekt allemaal van vrede, van harmonie, van herstel. Hij neemt wat gebroken is en herstelt het in de heelheid. En als het goed is, als we hier zo samen zitten, dan herkennen we daar iets van in ons eigen leven. Dat hij datgene wat gebroken is in ons leven herstelt. He, niet alles misschien, maar in ieder geval wel delen daarvan. Daar kunnen we volgens mij allemaal wel van getuigen. Dat er stukjes zijn van gebrokenheid in ons leven die Jezus hersteld heeft. En ons gebed is natuurlijk dat steeds meer zichtbaar wordt. En dat zal uiteindelijk helemaal zichtbaar zijn op het moment dat Jezus terugkomt. Want dan breekt zijn vrede rijk aan. En die shalom, zeg maar, in alles doorwerkt. En tot dat moment mogen we bidden dat die shalom doorbreekt in ons lichaam, in ons geestelijk leven, in onze relaties. En dan mogen we verwachtingsvol zijn, maar het is altijd nog, ja, we leven altijd in een tussentijd. Waarin dat soms niet gebeurt en soms wel gebeurt. Dat is soms moeilijk ook om te zien. Maar we mogen ook verwachtingsvol daarom zijn dat het wel gebeurt. En we mogen volgens mij dat ook in ons taalgebruik soms iets meer toepassen. Dat we vrede spreken naar andere mensen. In Nederland hebben we zoiets, dat is volgens mij overal wel, dat we zeggen van alles goed? Ja, het gaat goed. Dat is een soort vraag van hoi, ik heb je gezien. Je vraagt eigenlijk niet echt alles goed, want als je dat echt zou vragen, dan is er altijd wel iets dat niet goed is. En eigenlijk heb je geen tijd om daar verder op te vragen. En als iemand zegt, nee, eigenlijk is alles slecht, dan denk ik, ja, daar heb ik nu even geen tijd voor. Zeg gewoon dat alles goed is, dan weten we hoe het werkt. Maar misschien kunnen we het woord vrede bijvoorbeeld vaker gebruiken als we elkaar ontmoeten. Ik wens je vrede. Of ik wens je shalom. Ja, shalom is een Hebreeuws woord. Dat misschien weer gek is. Vrede dekt niet alles. Maar dat je dat soort van toepast in je spraak. Ik merk dat ik het nu bijvoorbeeld vaker in e-mails of in WhatsApp berichten. Dat ik vrede mensen toewens. Dat we daar bewust op die manier mee bezig zijn. Gewoon als een kleine oefening deze week. Hè? In plaats van dat je zegt alles goed. Dat je in plaats daarvan zegt, hey, ik wens je vrede. Nou, dat moet je misschien niet met je buurman doen. Waar gaat het over? Maar hier met elkaar. Hè, met broers en zussen kan het natuurlijk wel. Goed. Vrede hebben we gehad. Vreugde. En tot slot wil ik nog even stilstaan bij geloof. En geloof is misschien een gek woord als het gaat om God. Gelooft God? Misschien zou je eerder zeggen dat het andersom werkt. Dat wij in God moeten geloven. Maar geloof is in het Grieks, en zeker als je kijkt naar het Hebreeuwse woord dat erachter staat, is veel breder dan dat. Want het gaat om trouw, bijvoorbeeld. Het woord trouw is, en in sommige vertalingen is dat ook, is niet geloof, een vrucht van de geest, maar trouw. En trouw is een van die eigenschappen die God over zichzelf, zichzelf benoemt als hij aan Mozes voorbij trekt. Hè, dan liefdevol en genadig, trouw. Trouw is een van die woorden die hij dan noemt. En in het Nieuw Testament vinden we dat ook een aantal keer. Bijvoorbeeld in de tweede brief aan Timotheus staat er, als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Zo'n heerlijke zin. He? Wij zijn hem ontrouw, maar hij blijft ons trouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij is trouw. En ook als je kijkt naar boek Openbaring, dan zie je daar dat Jezus bijvoorbeeld gepresenteerd wordt als een ruiter op een wit paard met de naam trouw en betrouwbaar. Dus God is de trouwe. Degene die betrouwbaar is. En in het woord, dat Hebreeuwse woord dat ik net al noemde, emuna, waar wij het woord amen bijvoorbeeld van kennen. Ja, ik geloof, ik bevestig het. Dat woord, dat kent dus een veel diepere werkelijkheid van trouw, van toewijding, van loyaliteit, van standvastigheid, van niet weglopen als het moeilijk wordt, de ander vertrouwen en het vertrouwen van de ander waarmaken. Kijk hoe diep dat woord is. En in onze gemeente hebben we het een aantal keer gehad over verbond. Nou, bij dat verbond hoort dat woord trouw zo duidelijk. Want God verbindt zich aan ons met beloften. En dat zegt iets over zijn trouw, zijn grote trouw. En we zien natuurlijk in de Bijbel dat God eigenlijk in het derde hoofdstuk al had kunnen weglopen. En God had kunnen zeggen, nou, ik houd het voor gezien. Je maakt er een potje van. Ik keer mijn rug jullie toe, maar God blijft. En hij doet beloften, keer en keer opnieuw. Ook via die verbonden. Doet hij beloften. En blijft hij trouw aan die belofte. Blijft hij trouw aan zijn werk. Blijft hij trouw aan datgene wat hij gemaakt heeft en aan ons. En hij is zo trouw daaraan dat hij ook alles ervoor over had om te zorgen dat dat door zou gaan. Trouw in zijn relatie naar ons toe en zijn verlangen om ons erbij te hebben. Dat hij alles voor over. En het toppunt van die trouw is volgens mij ook het kruis. En daar wil ik dan ook mee afsluiten met een beeld van het kruis van Christus, waarin zijn trouw zichtbaar wordt. Want toen Jezus, zeg maar, naar beneden keek, en ik heb dit idee van Tim Keller, die dat zo mooi beschreef, die zegt, toen Jezus naar beneden keek van dat kruis, dacht hij niet, ik geef mezelf aan jou omdat jij zo aantrekkelijk bent. Nee, Jezus was in doodsangst, we hebben het net nog gelezen, en keek naar beneden. En hij zag ons hem ontkennen, hem verlaten, hem verraden. En de grootste daad van liefde en trouw in de geschiedenis was dat hij in dit alles bleef. Dat hij bleef. Een boekje dat ik voor mijn kinderen voorlees, die zegt, het waren niet de spijkers die Jezus aan het kruis hielden. Nee, het was zijn liefde en zijn trouw. En Gods trouw ging zo ver dat hij voor ons gestorven is. Dat hij trouw is aan zijn werk, trouw is aan zijn beloftes. En dat die beloftes ook door konden gaan op een stabiel, een betrouwbaar fundament. En die trouw, die vraagt ook iets van ons. En de oefening zou zijn, misschien om deze week eens te vragen, waar wordt trouw van mij gevraagd? In relaties. Naar vrienden, familie. Deze maatschappij is heel erg gericht op wat het beste is voor mij en wat ik eraan heb. Als je op die manier in relaties zit, dan is dat al snel niet goed genoeg. Maar hoe kunnen wij die trouw van God, die zo zichtbaar wordt in dat kruis van Christus, weerspiegelen in onze relaties naar anderen toe? Iets van die trouw, ik noem het niet weglopen als het moeilijk wordt. De ander vertrouwen, het vertrouwen van de ander waarmaken, loyaliteit, toewijding. Woorden die in deze maatschappij volgens mij best wel zeldzaam zijn. Hoe kunnen wij iets van God daarin weerspiegelen, reflecteren naar de mensen om ons heen? Dat is een vraag, niet een makkelijke vraag, maar een vraag waar je misschien deze week eens op wil kouwen. In situaties, mensen, relaties, noem maar op. Goed, daar wil ik mee afsluiten. En zullen we dan samen nog bidden. Trouwen, vreugdevolle en vredevolle Vader. U bent goed, u bent vol liefde. U bent alles wat wij ooit zouden willen zijn. In u komen we tot ons doel. Heer, we danken u voor uw Heilige Geest die u aan ons hebt gegeven. Dat wij meer en meer veranderd worden naar uw beeld. Aan onze binnenkant. Heer, dat we in ons, zo mag ik noemen, ons karakter en hoe van binnen zijn. Vol van liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid en goedheid mogen zijn. Help ons om te volharden in die momenten waarin dat nodig is. En geef ons kracht om te volharden. Heer, ik bid dat u ook ons wijsheid geeft over wat we als oefening mogen oppakken voor deze week. Heer, en als we tijdens het luisteren ervaren dat er iets schuurt of iets niet goed zit, bidden dat u ook deze week dat verder uitwerkt. Als de aandacht voor geeft. Nu we bidden voor heelheid in ons leven. Kom, Heilige Geest, en doe uw werk. In de naam van Jezus. Amen.